Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Het is nog 11 maanden tot het Eurovisie Songfestival 2024 in Zweden. Maar vandaag blikken we nog één keertje terug op die 2023 editie. En wel op een hele speciale manier, namelijk met het hoofd van de Nederlandse jury en daarvoor Queen of Eurovision backstage, Samia Hafsaoui. Alles over het jureren en veel meer hoor je in seizoen 5, aflevering 43 van Dingedong, de Nederlandse podcast over het Eurovisie Songfestival, met Marco Dreyer en Geer Kooijman. Je luistert naar Dingedong, de Nederlandse podcast over het Eurovisie Songfestival met Marco Dreyer en G.J. Kooijman normaal. Maar Marco zit deze week heerlijk met zijn billetjes en blije gezicht op Oerol. En daarom ben ik er even snel bij en natuurlijk in mijn eentje. Hoi, G.J. hier. En deze week, ja, je hoorde het al vorige week, een gigantisch speciaal interview deze week. Want ik mocht vorige week op de thee bij Samia Hafsaoui. Zij was dit jaar het hoofd van de Nederlandse jury voor het Eurovisie Songfestival 2023. Maar Samia doet natuurlijk nog veel meer. Want jureren, ze was de backstage host in Turijn. Ze was de online en persconferentie host in Rotterdam. En ze is natuurlijk gigantisch songfestival fan. Dus we mochten bij haar aanschuiven om te praten over hoe het is om te jureren. We mochten volgens de EBU-regels niet vragen naar wat ze van specifieke landen van dit jaar vond. Daarom zul je haar daar ook niet over horen in deze podcast. Maar we spreken erover van alles en nog wat. En ja, Samia is natuurlijk gewoon echt een alleskunner. Ze schrijft scripts, ze kan acteren, presenteren, zingen, schrijven. En ze is een van de meest chille en grappigste geeks op het internet. Dus vergeet haar ook zeker even niet te volgen op Instagram en TikTok. En over internet gesproken, ze heeft natuurlijk ook gewoon een briljante podcast tegenwoordig samen met Marieke en Timo, genaamd Internetten, waarin ze elke week het beste en het slechtste van het internet aan je voorstellen in een podcast. En geloof me, die is zeker het moeite waard. Dus check ook zeker even de podcast Internetten van Samia, Marieke en Timo. In dit interview hebben we het onder andere over hoe het is om te jureren, wat je misschien denkt hoe het jureren werkt en hoe anders dat eigenlijk in elkaar zit, waar ze wel en zelf geen rekening mee houdt als jurylid, maar ook wat de officiële punten zijn waarop ze het Songfestival moet beoordelen. Je hoort hoe moeilijk het soms is om de middenmoot daarin te bepalen en hoe het jureren überhaupt werkt en ook hoe serieus dat wordt genomen met de notaris. Daarnaast hoor je briljante verhaaltjes over hoe het was om backstage bij het Songfestival te zijn in 2021 in Rotterdam en 2022 in Turijn. Hebben we het over inderdaad de vraag, zou ze ooit het commentaar voor het Songfestival willen doen? En nog veel en veel meer grapjes. Haar favoriete songfestivalnummer alle tijden en veel en veel meer. Ontzettend veel dank aan Samia dat we een interview met haar mochten doen. En er is nog iets heel speciaals. Want vorige week teasde ik er al naar en later deze week komt het uit. Ik mocht afgelopen week een interview doen met dubbel songfestivalwinnares Queen of Sweden, Loreen. Vorige week was ze in Nederland voor een speciaal gala-benefiet bij het Amsterdam Diner ten bate van HIV en AIDS research en geld op te halen voor een mooi project om te zorgen dat wereldwijd genoeg mensen eindelijk zorg en toegang tot medicijnen krijgen als het gaat om HIV en AIDS. Daar kwam ze optreden en ik mocht haar exclusief als enige interviewen voor OutTV en natuurlijk deze podcast, want die kans konden we ons niet laten glippen. Dat interview volgt iets later in deze week in het Engels en daar zitten hele toffe nieuwe kleine dingetjes in die Loreen vertelt. Het is echt een eer om met haar weer even te mogen zitten. 4 weken nadat ze voor de tweede keer het Songfestival won. En wil je weten hoe het met haar gaat, wat haar plannen zijn, of ze het allemaal al een plekje heeft gegeven en veel meer, zorg dan dat je de podcast feed in de gaten houdt. Maar eerst terug naar een interview waar ik ontzettend veel geleerd heb over het jureren. Maar ook nogmaals zoveel bewondering heb voor de manier waarop Samia verhalen vertelt. Zoveel weet over het Songfestival. En als je goed luistert ook af en toe best wel op één lijn legt met wat Marco en ik in de toekomst willen gaan zien op het Songfestival. Ik hoop dat je er heel veel van leert en veel van gaat genieten. Dit is het interview met Samia Hafsaoui, het hoofd van de Nederlandse jury van het Songfestival 2023. En het is vrijdagochtend en ik zit met Sammy Hapsui.
En mijn kind.
En je adorable human bundle of joy.
Dus als jullie geluidjes horen, dat is mijn dochter.
En dan loopt er ook nog heerlijk een kat rond. Dus
het is een druk huis.
Een druk huis.
Mijn man is met de auto naar de garage. Anders had je die ook nog gehad.
Sammy, hoe is het?
Goed.
Hoe heb jij het Songfestival beleefd dit jaar?
Heel rustig. Heel rustig. Ik wilde echt heel graag fysiek gaan. En ik baalde dat dat niet kon vanwege de baby. Aan de andere kant, ik heb een verse baby. Dus daar was ik ook heel blij mee.
Ja.
En toen had ik Agrotros gemaild met... Hey, als ik iets vanuit Nederland kan doen, ik ben er. En toen uiteindelijk kreeg ik het mailtje met de vraag of ik hoofdjury wilde zijn. Dus daar was ik echt... ik was in mijn nopjes.
Wanneer ben je benaderd voor het juryverhaal?
Oh, dan moet ik in mijn telefoon kijken. Het is korter van tevoren dan men denkt.
Ja?
Wat best wel tricky is, omdat je mag niet je mening over een act online hebben staan. Maar ik hield braaf mijn mond voor het geval dat ik door die EU last minute werd gebeld. Dus dat kwam heel goed uit. Maar dat is ook een van de redenen. Ik denk dat dat ook een van de vragen is van mensen. Van waarom zou jij niet een keer in de jury kunnen, GJ? Nou, dat komt omdat jij al ver van tevoren je mening hebt gegeven over de acts. Maar voor de net zal ik even letterlijk mijn telefoon erbij pakken. Dan mag iedereen de datum weten van wanneer ik ben gemaild.
Ik ben hier zo benieuwd naar. Maar dat het zo kort van tevoren is echt wel een dingetje dat je zou denken dat dit maanden van tevoren al bekend is. Maar dat is dus niet zo.
Nou, je moet je ook voorstellen dat men is ook gewoon heel druk met de act. Dat is ook heel belangrijk. Ik weet het niet, want ik zit natuurlijk niet bij dat proces. Maar ja, dat eigenlijk. Even kijken. Ik ga even scrollen naar boven. 12 april had ik mijn Welkom in de Nederlandse vakjury mail. En je krijgt ook alle sound effects er gratis bij. En 7 april kreeg ik een mailtje met... Hoi Samia, wil je het doen?
Awesome.
Ja.
Dus jij wist het al toen je naar Eurovision in concert ging?
Ja, zeker. Daarom heb ik niemand geïnterviewd.
Je was daar inderdaad met het briljante TikTok over hoe het is om niet de mensen een shot te lopen en dat soort dingen.
En heel tussendoor had ik dan gezegd, oh ja, ik voelde me te awkward om iemand te interviewen. Natuurlijk niet, dat is mijn baan. En ik heb niemand geïnterviewd omdat ik jury was.
Maar dan komen we gelijk op een vraag, want we hebben heel veel vragen.
Dat mag wel trouwens, dat had wel gemogen.
We hebben heel veel vragen van heel veel luisteraars gehad en fans online. Een van de vragen is ook... moet je er blanco in gaan?
Nee.
Je bent natuurlijk dan bij Eurovision in concert geweest, dus je hebt een groot deel van de acts op dat moment al gezien.
Zeker, live. Je hoeft er niet helemaal blanco in te gaan.
Krijg je daar soort guidelines voor?
Nee.
Totaal niet. Oh, nee. Wat interessant.
Nee, het enige wat je krijgt op zich is een handboek en een filmpje met instructies.
Echt een e-learning bijna, zo van zo
ja,
moet het zo
echt
werkt.
Zo. Welkom in de Nederlandse vakjury en dan gewoon instructies met hoe het gaat. En dat je niet mag stemmen op basis van dingen als etniciteit en andere arbitraire punten, maar echt vooral om de act. Er zijn een paar speerpunten op basis van waar je je punten op moet zetten. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de song, kwaliteit van het optreden. Gewoon hele logische dingen.
Ja.
Maar het is ook wel leuk in de samenstelling van de jury dat ze echt kijken van oké, wie is echt een songfestivalfan? En wie heeft bij wijze van spreken nog nooit van deze kandidaten gehoord en ziet ze echt voor de eerste keer tijdens de show?
Heb je dat in elk land zo is? Of is dat echt specifiek iets voor Nederland?
Nee, ik kan niet praten over de andere landen. Ik weet wel wat ik zonde vind. Bijvoorbeeld dat wij geen commentaar hebben tijdens de postcards.
Oh.
Ik was een beetje fun facts aan het vertellen aan iedereen. Ik zat daarvan, wist je dat?
Wist je dat?
Want dat mag gewoon. Je mag ook overleggen, niet overleggen van, oh, geef jij 10, dan geef ik whatever. Maar je mag wel zeggen van, oh, volgens mij was dat een valse noot. En dan kan iemand anders zeggen, oh, maar...
Vanuit zangtechnisch gezien weet ik dit en dit.
Of dat. En ook, wij hebben bijvoorbeeld, ik doe gewoon het hele verhaal tussendoor. Wij hebben ook niet overlegd terwijl wij de ranking maken. Want wij geven niet 12 points. Ik weet niet of mensen dat denken, maar dat doen wij dus niet. Wij ranken alle liedjes. Van 1 tot hoeveel nummers
37
die
waren
avond.
Dit jaar, ja. Of 26 in de finale.
Ja. Dus wij doen niet een soort van top 12. Wij doen iedereen. Omdat je alle punten bij elkaar moet gooien.
Ja, dan komen we gelijk op een vraag die Piet stuurde via Twitter. Hoe bepaal je de order van de middenmoot? Dus of iets 14 of 15 is?
Ja, dat is heel lastig. Maar ik denk dat het belangrijkste is om echt die lijst van criteria voor jezelf helder te houden. En ook wat jij belangrijk vindt, omdat ze jou hebben gekozen als jury. Ja. Dus jij hebt per definitie een subjectieve baan. Want jij mag jouw expertise bieden. Dus dan kan ik wel zeggen van, oké, ik vind een optreden qua culturele originaliteit, qua durf, wat een land voorgaande jaren heeft laten zien en de kracht van de kandidaat nu, de zangkwaliteit, maar ook het zelfvertrouwen, het contact met de camera, ja. Het contact met het publiek, de kwaliteit van de lyrics vind ik heel belangrijk. Gewoon op zich zijn ze grammaticaal correct. Daar kan je al best wel veel op af en aanmerken. De choreografie, de cameravoering. En op die punten kan ik wel echt wel zeggen van, oh, maar dat landje heeft echt wel een puntje meer dan... Of in ieder geval, dat land is dan 15 en dat land is dan 14. Maar om op terug te komen op mijn vorige punt, dat ik niet had afgemaakt, want ADHD.
Same.
Wij hebben dus geen postcard commentaar. Dat vind ik super jammer, want het geeft wel extra informatie over de act. Dus inderdaad, als iemand er blanco ingaat, dan kan het zo zijn dat zij bepaalde context rond een act missen.
Bijvoorbeeld bij een Oostenrijk. Wat een land is waar, wat een van de landen is van dit jaar, waarbij een beetje extra context, denk ik, de kijker hielp met uitleggen wat is de betekenis van dit ding. Ook met landen de afgelopen 5-6 jaar die in hun eigen taal zingen, waar we misschien de boodschap niet van snappen. Dan is het inderdaad voor een jurylid heel belangrijk. Dus jullie krijgen niet een soort van lijst met biografietjes of dingen, daar gaat dit nummer over. Dit of dit hebben landen, ze willen landen er zelf over zeggen. Jullie beoordelen echt alleen wat op dat
we hebben niet een soort van reader waar een land hun act kan, zeg maar, dat is er niet.
Okay.
Misschien fantaseren mensen van, oh, maar dan hebben ze een soort van juryhandboek en dan kan een land een soort van een blurb geven. Nee, wij hebben gewoon de officiële blurb op de website die jullie ook hebben als media.
Oké, dus dat is het enige waar je
tot beschikking. Je mag alles googelen. Ja, je mag ook gewoon googelen terwijl iemand even de dingen aan het uitzenden is. De recap.
Hoe werkt het jureren überhaupt? Als in, hoe laat komen
je? Je komt binnen.
Ja, want jullie jureren wel nog steeds ook de shows op maandag en op woensdag.
Ik denk dat mensen onderschatten dat ook. Vrijdag trouwens. De vrijdagshow.
Ja, maar de maandag en woensdag hebben jullie ook gejureerd.
Nee. Je doet alleen de show waar jouw landje in zit.
Oh, dus je hebt alleen de maandag en de vrijdag gedaan.
Ja. Dus je komt binnen om 7:00, lekker vroeg. Want voor het geval dat iemand zijn ID-kaart of paspoort vergeten is, want die moeten wij geven. Of iemand is ziek, dan moet er vervanging geregeld worden. Dus we komen lekker vroeg en dan staat de notaris daar klaar om je te ontvangen. En je geeft je identificatie. Dus niet dat iemand ander persoon met een hoofddoek even lekker kan jureren. Jij moet het wel echt zijn. En dan ga je een beetje snacken en een drankje drinken. En dan leer je elkaar kennen. Want op zich is dat een groep. Je hebt niet een soort van jury meeting van tevoren. Dat je gaat bowlen voor teambuilding. Dat is ook niet zo.
Nee.
Helaas. En dan ga je het is een soort van geïmproviseerd kamertje in de hal van Avrotros. Er zitten allemaal doeken omheen. En dan hebben wij een tv-scherm. En dat scherm regelen de crew van NEP. Dus echt alsof het echt een uitzending is.
Ja.
En dan ga je kijken. En dan krijg je je clipboard met informatie, met uitgeprinte songlyrics. Ik weet dus ook niet of dat bij elk land zo is. En dan ga je jureren.
Kijken jullie met een koptelefoon op? Of kijk je?
Nee,
of
heb je kijkt gewoon zoals de kijker hem ook kijkt.
De kijker hem ook kijkt. Ja. Oh, interessant.
Met borrelnootjes.
En grapjes en dingen.
Als je naar de wc gaat tijdens een act, dan moet die herhaald worden. Je moet alles echt kijken.
Wauw.
Ja, zeker. Fair and square. En gelieve niet de ruimte verlaten.
Nee.
Dat is echt alleen voor plassen. Maar we zijn bloedserieus er echt aandachtig aan het kijken. Het is niet dat wij er doorheen kletsen of wat dan ook. Nee.
Wat was je verwachting van tevoren? Voordat je dit, toen je zeg maar de mail kreeg, je gaat dit doen.
Ik kreeg echt een soort van bunker.
Ja?
Nee joh. Ik had meer een soort van cursus verwacht over iedereen. Ik dacht echt, oh, dan ga ik zitten en dan gaan ze me al heel veel dingen uitleggen over de acts of zo. En dan gaan we jureren, maar dat is dus niet zo.
Nou, in jouw geval heb je een voordeel, want jij zit fandom. Dus je hebt het ook 2 jaar meegemaakt, dus jij wist al wel meer. Zou dat een voordeel zijn voor andere juryleden, denk je, als het er wel zou zijn?
Ook weer niet, want, en dit is mijn essentiële punt, als mensen denken, nee, maar je mag alleen maar songfestival-expert zijn om daar te zitten. Besef dat de kijker op de bank ook de kracht heeft van verrassing. En uiteindelijk, waar het echt om gaat in de essentie, is dat optreden op dat moment. En het kan ook een zwaktepunt zijn. Want ik mocht niet in mijn hoofd bedenken, oh ja, maar tijdens de akoestische video op het officiële kanaal van het Songfestival had ze wel dat nootje. Dus ze kan op zich zingen hoor. Nee, nee, daar gaat het niet om. In dat moment heeft zij of hij dat niet gedaan. En daarop stem je. Dat is heel, heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Het gaat om wat de artiest doet op dat moment. En daar zit ook de discrepantie in met het finale optreden van de kijker. Die denkt, hoe kan jij dit land niet?
En dat is zo raar.
8 punten, dat is veel te laat. En dan denk ik, ja, maar bij ons zong hij vals.
Nou, dat is een vraag die een paar keer terugkwam. En iets wat we natuurlijk ook in de podcast al besproken hebben. Hoe kijk jij aan tegen dat jullie de vrijdagavond een juryshow...
Er zijn vast technische redenen voor.
Ja.
Ja. Ik denk dat de kijker onderschat hoe erg een artiest zijn stem bewaart voor de finale. Mm-hmm. Want dat is de video die voor eeuwig online staat. Dat is het optreden die je carrière kan maken of breken. Zie Rosalyn, die had echt geen jurypunten nodig om overal een hit te hebben. Dus je kan ook best wel de pech hebben als jury. Ondanks dat onze punten echt wel heel belangrijk zijn, zie de winnaar van dit jaar. Kan het zo zijn dat een artiest er gewoon voor kiest, ik doe niet de volle map.
Of juist, bedoel, dit zul je ook
of
weten.
Andersom.
Of dat weet je uit je ervaringen ook in Rotterdam en je ervaringen in Turijn. Of andersom, dat er in één keer extra noten of dingetjes voorbij komen.
Bij de juryshow, ja, dierenlantijntjes en dan niet bij de grote finale. Het is een tactiek. Het is niet illegaal, voor zover ik weet. It is what it is.
Hoe sluit jij... deze vraag kregen we ook een paar keer binnen. Hoe sluit jij dus inderdaad wat je weet over de kandidaten van dit jaar? Sluit je dan buiten in de zin van... Je moet ook meegekregen hebben wie de favorieten waren. Je moet ook weten waar mensen op letten tijdens nummers en dat zingen. Hoe probeerde je dat buiten te sluiten?
Dat boeit niet. Dat boeit echt niet. Nee. En je moet je vooral niet laten leiden door Twitter...
Nee, Twitter is een hele kleine groep die niet representatief is voor de 162 miljoen kijkers.
Nou, het is vooral dat je moet echt geloven dat je daar bent, omdat jij echt wel verstand van zaken hebt. Ja. En jij mag daar zijn en jij mag daar stemmen op basis van wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Ik denk dat de Songfestival fandom, de jury, te veel een soort van... objectieve reflectie wil zijn van wat er speelt binnen de fandom.
Ja.
En dat mag het nooit worden. Nee. Want waarom heb je dan een jury? Eens. Zolang wij een vakjury hebben, is dat niet de bedoeling van de vakjury. En daarom ben ik ook wel blij dat er mensen zijn die geen kaas hebben gegeten van de drama van tevoren.
Nee.
Omdat je dan die extra objectiviteit hebt. Kijk, als fandom zijn wij vrij om mensen leuk te vinden op basis van kleding, op basis van interview snippets. Soms ook op basis van etniciteit, omdat je je gerepresenteerd voelt voor een act van dat jaar. Maar de vakjury is er voor de kwaliteit van de song, de kwaliteit van de vocal, de kwaliteit van het optreden.
Ja.
En ja, ik snap dat men boos, verbaasd, teleurgesteld, blij was. En dat wij elk jaar dat gesprek weer opvoeren onderling van vakjury, jee of nee. Vooral omdat wij vorig jaar problemen hebben gehad met de vakjury. Ja. Maar ik heb geen mailtjes gehad, hoor.
Nee?
Nee.
Het is allemaal goed gegaan.
Ik heb ook geen appjes van mensen in de delegatie die dan zagen dat ik er was. Nee.
Goed zo.
Anders had ik het gewoon gezegd.
Ja, gewoon out there. Er werd ook gevraagd van, joh, wat zijn nou die criteria waarop gesureerd worden? Je hebt ze al genoemd.
Ja.
Maar een van de criteria die erin zit is vocal ability of vocal quality, volgens mij. Die zit daar volgens mij tussen.
Willen jullie het letterlijk weten?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Avrotros heeft niet gezegd dat ik dit niet mag zeggen.
Nee, want dit staat volgens mij ook gewoon op de website bij de reglementen van de EBU.
Ja, ik pak er even mijn kekke handboekje bij. Dan weten jullie het gewoon. Ik vind het ook belangrijk dat dit heel transparant is.
Ja, maar dit staat eigenlijk ook allemaal gewoon op de website van de EBU.
Staat gewoon op de website,
ja.
U dient elk lied te beoordelen op basis van de compositie en originaliteit van het lied. Dus dan zijn we nog niet bij de vocal. De kwaliteit van de uitvoering op het podium. Dan komt de vocale capaciteit van de artiest. En de algemene indruk van de act.
Wat vind je van die vocale capaciteit? Hoe leg je dat uit voor jezelf als je jureert?
Ja, laat ik vooropstellen dat niet iedereen een sopraan is.
Nee.
Men is wel eens te snel onder de indruk van een hoge noot.
Of een lange noot.
Of een lange noot.
Hey, Natalia Gordienko.
Of, ja, of een adlib. Of ja. Hier en daar van alles. Maar. En ik vind het belangrijk dat men in hun vocale kracht staat tijdens de avond. Ja. Dus wat jij moet zingen, moet jij goed zingen, punt. Als jij ervoor gekozen hebt om een hoge noot te zingen, moet jij hem goed zingen.
Ja.
Het boeit mij niet dat hij er in principe in zit.
Nee.
Je moet hem gewoon goed en zuiver doen. En ik denk dat mensen dat ook soms vergeten. En ik ook soms, dat ik te snel verpletterd ben met de potentie van een nummer. En niet de uitvoering van het nummer.
Hoe bedoel je dat?
Dat een nummer op papier of op de track of op Spotify echt, echt hit. En dan dat ik dan daar zit en dat ik had kunnen denken, oh, maar als ze het goed had gedaan, nu is hij, zij de persoon nerveus, maar ze kunnen het wel. Dat is die vocale capaciteit. Ja. Maar het gaat voor mij om de vocale uitvoering.
Ja, ja, want ik vind het af en toe best moeilijk. En dit zul je zelf misschien ook weten. Er zit ook een kracht in een liedje heel
kwetsbaar
klein brengen met een prachtige articulatie, ja, en intonatie.
Laten we City Lights erbij halen.
Ja.
Op zich is dat niet zo'n spetternummer.
Nee.
Maar het timbre, de kleur, de warmte. Daar zit allemaal een kracht in. Dat kan je ook overbrengen zonder een falsetto of je kopstem of wat dan ook. We hebben dat gezien in eerdere jaren. Dat laat ik gewoon voor het cliché Salvador Sobral erbij halen. Als jij het gewoon doet en als jij het zuiver doet en mooi en integer, dan hoef jij niet je whistlenoot uit je zak te trekken. Ja.
Dan zit je daar met de jury en wat voor overleg hebben jullie dan voor de rest nog met elkaar? Overleg je met elkaar over smaakdingen die je tof niet vindt of niet vindt?
Nee, niet per se.
Of überhaupt niet?
Nee, we maken nog wel eens een gezicht naar elkaar.
Ja?
Zo van, oh. Of, ah. Maar het is niet zo dat, nee, toen wij die sheet kregen of dat formulier met doe even je 1 tot met 27, toen hebben wij verder niet met elkaar gepraat.
Hoe doe je dat op zo'n avond? Want ik heb in het verleden ook wel eens dingen gesuggereerd. En dan zet ik meestal plusjes, minnetjes tijdens
we
de optredens.
We hebben heel erg veel klappapier. Heel erg veel klappapier. Netjes met foto. Netjes met naam. Netjes met land. En daar mag je daarnaast je aan- of opmerkingen schrijven. En dat doet iedereen ook heel erg uitvoerig. Dat, in mijn geval, clip ik dat allemaal los. En zet ik dat allemaal naast elkaar, zodat ik 1 overzicht heb. En dan heb je nog een kladpapier voor je ranking. En dan, als je echt, echt klaar bent, dan doe je het voor de net op het officiële formulier. Doe je handtekeningen eronder en gaat het naar de IBU.
Hoe lang heb je daarvoor? Want je begint.
Hoe lang jij wil. Want dat is de schoonheid van het niet doen op basis van de zaterdag.
Je hebt gewoon.
Ja, je
geen
mag
er
de hele avond zitten.
Jullie hadden dus tot 1:30 s'nachts kunnen zitten.
Ja.
Als er één jurylid was die echt niet,
of nou ja,
er
nee,
niet uitkwam.
Nee, trouwens. Want de IBU moet het wel hebben.
Ja, er moet ergens
een tijd zijn. Ja, er moet ergens een tijd niet meer zijn. Maar je kan daar echt wel heel lang. Je kan nog Rita Ora uitkijken. En
wat had ik zeker gedaan als ik jou was.
Ja.
Wat er ook nog gevraagd werd.
Ja, want je moet ook blijven zitten. Stel, je doet de speedrun versie. Omdat de IBU moet ook kunnen zeggen, yo, hier is iets verdachts.
Of, oh, ze worden dus ook gecheckt en teruggestuurd. En dat doet die notaris,
ja,
toch?
Ja. Ja. Dus als zij iets pakken, dan moet jij nog er zijn. Anders word je zo teruggereden naar Hilversum, hoor.
Ja, dat kan me wel voorstellen, inderdaad. Hoe heb je, dit vroeg Moes Rijst, hoe heb je het kijken van de finale op zaterdagavond dan beleefd? Was het
heerlijk,
anders?
Heerlijk.
Maar is het anders omdat je op vrijdag gesureerd hebt?
Ik Witsteen gaat onze puntjes geven.
Ja, dat ook. Maar kijk je anders omdat je het op vrijdag gesureerd hebt?
Nou, ik vond het heel vet om mijn naam te horen. Als hoofdjury. Dan denk ik, dat staat vast voor de eeuwigheid forever. En ik keek het sowieso al anders omdat ik daar niet ben.
Ja.
Normaal gesproken vind ik het heerlijk om tussenwerk door alle repetities te kijken. En ook alle repetities van de presentatoren. Want dat vind ik voor mijn vak heel interessant.
Dat had ik ook.
Ja, en nu was ik daar niet. Dus ik vond het heel vet om het gewoon,
blanco te kunnen zien wat dat betreft.
Voor de eerste keer daar, ja.
Hoe ben je bij het Songfestival beland? Want dat werd ons ook nog gevraagd. Hoe ben jij in Rotterdam?
Ik heb gewoon gemaild.
Zie je wel. Dus ook wederom daar.
Gewoon mailen.
Ja. Hoi, ik wil iets doen.
Ik denk dat mensen overschatten hoeveel mensen echt oprecht voor het Songfestival willen werken. Want dat zagen we natuurlijk in Rotterdam. Dat omdat het een keer in Nederland was, wilde elke presentator in Nederland, heeft een keer de vraag gehad, zou je het Songfestival? En dan zeg je natuurlijk ja, want het is fantastisch. Maar de stap om jezelf actief aan te melden,
ja,
dat zetten niet heel veel mensen. En ik wel. Dus ik had mijn cv'tje met mijn Billie Eilish interview dat ik had gedaan voor DWDD. Mijn magazine interviews had ik ook bijgevoegd. En ik had gezegd, volgens mij ben ik best wel goed in het interview van internationale artiesten. Bij deze alle kijklinkjes. Zou ik alsjeblieft iets mogen doen? En toen zeiden ze, jazeker. Wij willen graag een YouTube-serie doen. En dat was toen ook met Rutger. En uiteindelijk waren Hila en Koos degene die de persconferenties zouden doen. En ik was de corona-backup. Ik zou helemaal geen persconferentie doen. I know. Dit is een leuk verhaal.
Vertel.
Ik ga mijn tijd nemen voor dit verhaal. Jongens, ga er even bij zitten. Pak een theetje. Dus ik kom daar. En ze zeiden, Samia, kan je ook even de online press center voor ons doen? Dus uiteindelijk had ik 2,5 baan. En toen zeiden ze, Samia, we hebben ook nog een andere YouTube-serie. Kan je die ook nog even oppakken? Oké, 3,5 baan. Dus ik zweet me daar te pletter.
Met ook zo'n niet ademend koffiefilter op je spoel.
Met dat masker. Heen en weer. Ze van, oh Samia, je moet nu daar. Oké, oh Samia, kan je nog even dit? Maar ik vond het heerlie de peerlie, zoals de jeugd het zegt. Het was echt fantastisch. Maar ik had niet die persconferenties. Toen zeiden ze, Samia, weet je wat? We vinden het eigenlijk wel sympathiek om je een paar landjes te geven. Dan heb je het toch wel gedaan. Maar Malta was toen nog nummer 1. Er was totaal geen sprake van Frankrijk-Italië. Dus zij zeiden, joh, neem gewoon een paar van de Big Five.
Big Five, prima.
Dan doe je het 2 keer. Dan hebben we ze ook voor de finales. Leuk. Doe maar Italië, Frankrijk, Duitsland. En ik zei, oké, leuk. Want die gaan sowieso door. En toen, as we know, brak de pleurs uit. Italië en Frankrijk werden nummer 1 in de en 2 in de boekmarks. Deden het afwisselen. En Maneskin werd toen gezien als een beetje een soort van, ja, dat zijn die intimiderende tieners. Maar pak ze hoor, Samia.
Je kan het.
Pak ze. Terwijl, het zijn de meest sympathieke mensen op aarde.
Ik weet...
Ze zijn zo leuk.
Ik weet van zoveel mensen uit Rotterdam dat ze juist in de bubbel bekend stonden als die lieverds die alleen maar aan tafeltennis waren.
Alleen maar aan tafel. Wij waren oprecht alleen maar aan tafeltennis. Barbara Pravi was ook super. Jendrik was echt op zo aardig.
Jij had direct een klik met alle drie die artiesten.
Omdat zij fantastisch waren. En Barbara heeft me een prachtige gesigneerde LP gegeven. Ja. En elke keer als zij in Nederland is, dan ga ik naar haar concert. En Maneskin en ik en heel veel... Het hele team van Jean-Gu was fanatiek tafeltennisser. Zenit is een hele, hele, hele goede tafeltennisser.
Oeh.
Ja, ja. Oeh. Insider team.
Even
insider
met
team.
Haar checken.
Ja, go away. Super goede tafeltennisser. Ja,
maar het was ook het enige wat ze konden doen. Want ze mochten die bubbel niet uit. Er was niets anders.
En het was
ze
het
elkaar.
Enige waar artiesten elkaar konden spreken. Ja. Het was de enige samenactiviteit. Dus, en ik denk dat de luisteraar dit wel leuk vindt als fun fact. Tijdens de echte uitzending hebben wij staan tafeltennissen. Dus wij hadden een hele grote beamer in de Delboop. En gewoon tijdens echte optredens, en terwijl iedereen ook zijn micpack al aan had, zijn wij gaan tafeltennissen.
Wat cool.
En het was ook van, Nee, jullie moeten nu echt gaan. Ja, maar dit padje is echt essentieel.
Wat cool. Ja. Maar ik denk dat het ook komt door jouw ontzettende passie. En dat denk ik dat iedereen dat gemerkt heeft tijdens het Songfestival. En waarom echt, geloof me, de helft van de berichten die ik ook kreeg was ook van buitenlandse fans. Die willen laten weten hoe tof ze je vinden.
Ah,
hoe blij ze met je zijn. En dat soort dingen. Jij hebt een passie om verhalen te vertellen van makers.
Ja. En wie ben je?
Dat kwam heel erg naar voren tijdens dat Songfestival. Daarom had je zo'n klik met juist Barbara en een Jendrik en dat soort dingen.
Ja, en ik denk ook de wraak voor de reputatie van het festival. Ik wil dat mensen begrijpen dat dit zo bijzonder is. Ik zeg altijd tegen iedereen, het is een soort van VN The Musical.
Ik snap deze.
Want er zijn zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende talen, zoveel verschillende mensen. Ik vind er nooit een, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Want camp is ook positief. Ik vind nooit dat er een onserieuze act tussen zit. Nee. Ik snap dat men Moldavië van vorig jaar kan zien en kan denken, mensen maken hier één grote grap van. Nee, dat ging oprecht over de link tussen landen, over verbroedering. En dat mis ik. Ik mis dat begrip van mensen.
Travelercultuur zit erin. Ja. Rock and roll uit die hoek inderdaad.
En het was fantastisch. Het was favoriete nummer van Steen. Fun fact. En daarom vind ik het Songfestival zo bijzonder. Omdat je krijgt op een hele leuke manier de staat van Europa. En ik weet dat dat contentious is vanwege de politiek en dat soort dingen. Maar je krijgt echt elk jaar een stukje Europese staat van zijn,
ja,
van geschiedenis, van samenwerking. Ook buiten Europa natuurlijk. Maar op zich is het nog steeds een Europees feestje. En dat vind ik er zo leuk aan.
Ja, en ik vind het ook een stukje, ik had het er toevallig vorige week over, een stukje educatie. Als we bijvoorbeeld kijken naar dit jaar naar Spanje. Iets wat bij en het publiek en de jury's niet heel erg landen, vooral bij de telefoon niet. Maar het is wel.
Daar mag ik dus geen uitspraak
over. Nee. Maar dit is gewoon een feit. Zeker. Het is een feit dat dit gebeurd is. Maar waar het misschien belangrijk voor is dat men, dat jongeren en misschien ook ouderen dit nog jaren onthouden en dus meer begrip krijgen voor dit soort traditionele zang gemixt met dingen. En dat het dus,
ja,
is het Songfestival misschien ook een soort educatie van dit zijn. Want we zitten tegenwoordig door TikTok en dingen heel erg in onze eigen bubbel met onze eigen muzieksmaak. Ja. En het is het zijn 2-3 avonden waarin je het hele een groot palet, niet het hele palet, qua muziek meekrijgt.
Ja, ik denk dus dat mensen overschatten hoe belangrijk de winst is van het festival. Want er valt heel veel winst uit te halen aan het mooi, positief en krachtig neerzetten van niet alleen jezelf als artiest, maar ook wat jij als land te bieden hebt. Dat was mijn dochter. En sommige landen doen dat beter dan andere landen. Sommige landen doen dat ook controversiëler dan andere landen. Want het is inderdaad ook, laten we eerlijk zijn, een soort van marketing incentive. Maar er zijn ook echt wel landen die winst puur en alleen gunnen aan de artiest. En dat fluctueert ook elk jaar per land.
Ja.
En dat bedoel ik met de staat van Europa. Als je goed kijkt, kan je echt wel zien wat zo'n publieke omroep of wat zo'n land of wat zo'n selectie meemaakt. En dat probeer ik dus als jury los te laten. Dit, zo spreek ik over wat ik wil als journalist.
Ja.
Als ik iemand compleet kan ondervragen. Maar als jurylid is dat optreden voor mij de gouden, ja, wat is het? De gouden standaard. Maar wat ik heb geprobeerd met het YouTube-kanaal en wat ik heb geprobeerd in Rotterdam is wat wij weten als fandom hoe leuk dit is.
Ja,
gewoon hoe leuk dit is. En ook alle insider jokes heb ik geprobeerd aan te raken.
We misten ze dit jaar wel. Ja. Maar ook de lol die jullie er zelf in hadden. Ik weet,
zeker.
Ik weet dat wij vorig jaar aan het
dat podium, oh my god, we hebben daar zoveel lol mee gehad met die zon.
Nou, niet alleen dat, maar ook de regenstorm,
ja,
met de vis
en
de Disney Channel en dat soort dingen.
Ja.
Je zegt het net al, maar Marco vroeg zich dit ook af. Wat vind jij van de trends die Marco en ik dan heel vaak zien bij het Songfestival? Dat we veel meer eigen talen en culturen terug zien komen in het Songfestival de afgelopen toch wel 6-7 jaar.
Ja, ik snap dat men dat ook kan interpreteren als een soort van jurybeting.
Oh, zo heb ik het nog nooit gezien.
Ja, want je valt wel gelijk op. Want het gaat ook om inderdaad die vocale kwaliteit en een stukje originaliteit. Nou ja, in je eigen taal, dan ben je al een klap origineler dan als je het in het Engels zou doen. Misschien, wat ik dan lees online in mijn hoekje van het algoritme, is dat mensen ook denken van, oh, maar ja, dat is alleen maar omdat ze een soort prestige nummer willen neerzetten en bla bla bla. Alleen ik vind het juist heel leuk dat iedereen in de kracht van zijn eigen taal is gaan staan. Ik vind ook wel dat Engels nog steeds de makkelijkste taal is om te zingen vaak. Je moet ook niet onderschatten dat Engels en vocal techniek is ook het backlekker.
Ja.
Maar ja, ik ben ook wel van de filosofie dat men klinkt altijd het mooiste in hun eigen taal. Omdat je dan altijd die directe verbinding met de lyrics hebt. Je hoeft het niet te vertalen in je hoofd. En Engels is mijn beste... Nee. Je moedertaal is altijd... Maakt niet uit hoe goed je Engels is. Je moedertaal is altijd je moedertaal. Ik hou ervan als iemand een eigen taal liedje doet. De lyrics kan je googlen. Kom op, jongens.
Exactly,
doe moeite.
Exactly. Ja. Je was natuurlijk hoofd van de jury.
Dat betekent niks.
Nee, oké. Dat betekent helemaal niks?
Dat betekent helemaal niks. Nee.
Gewoon een title to have one.
Lintje voor mij. Nee, vroeger was het zo dat bij een... gelijke stemming, dus als er twee mensen dezelfde puntjes hebben, dat dan het hoofd jury tiebreaker is, maar nu zit het jongste jurylid.
Oh, ja. That's fun.
Ja, dus nu was het vrouwtje geweest.
Zie jij de... zien jullie mekaars jurypunten na afloop?
Of hebben weet wij niet gedaan.
Of weet jij ook niet? Ik bedoel, ze staan online, we weten jurylid A, B, C, D, E.
Ik neem aan
dus
dat
jij
we dat
weet
hadden
ook,
kunnen doen.
Dus jij weet ook niet wie de andere punten zijn in jouw eigen jury?
Nee.
Oh, grappig.
Nogmaals, misschien hadden we dat mogen doen, maar wij hebben dat niet gedaan.
Wat grappig dat je dat dan niet, niet doet op die manier.
Nee, ook. Boeide niet of zo?
Okay.
In de zin van, wij hoorden, of Joost in dit geval, wij moesten ook zelf vragen, wat is er uitgekomen?
Cool.
En toen zei Joost, nou, dit is jullie, hoeveel willen jullie weten? En toen hebben wij gewoon de lijst gevraagd. En dat we wel dan tegen elkaar zeiden, oh, of, ah, of... Jeetje man, hoe kan dat nou? Ja. Maar je moet je inderdaad voorstellen, teruggaande op die eerdere vraag over de middenmoot. De middenmoot maakt ongelooflijk veel uit. Ja. Namelijk, als jij een nummer hebt dat veel zwart-witter is, dan kan het zo zijn dat die middenmoot zegeviert. Omdat als... En dit is puur hypothetisch, jongens.
Als één iemand het geweldig... Een mosterd, zeg maar. Dus als één iemand het geweldig vindt... en ander heeft het helemaal onderin staan, dan...
Ja, laten we Luxemburg nemen. Stel je voor. Want shout-out naar Luxemburg dat jullie weer meedoen. Dat vinden we hartstikke leuk. Wiewiew. Stel je voor, Luxemburg stuurt een nummer volgend jaar... waarvan men denkt... Oh my god, fantastisch. En andere mensen denken... Wat voor meuk is dit? Nou, dan zet jurylid A het op... nummertje 8... Jurylid B zet het op nummer 20. Nou, die dendert naar beneden. Stel je voor, je hebt een liedje waarvan iedereen denkt... Ja, het was niet vals.
Ja, gezellig.
Kostuum zag er prima uit. Cameravoering prima. Ja. Maar het is niet een huzarenslaatje.
Nee.
Dan gaat dat op nummer... Pak een beet. Ja, 13. Als je maar genoeg mosterdnummers daarboven hebt...
Dan
kan het echt wel op nummer 3 komen, bijvoorbeeld.
Amazing.
Terwijl op zich is het echt geen 3-nummertje. Maar omdat de rest zo controversieel was, gaat het naar nummer 3. En zo werkt die jurystemming. Omdat je dus alle nummers een
ranking moet geven.
En ik denk dat dat... Ja, ik hoop dat mensen dat echt in hun oren knopen. Daarom kan het zo zijn dat het zo erg verschilt met...
Wat verschillende landen doen.
Wat de consensus is online. Ja. Want de online consensus, daar hebben wij maanden, weken, dagen voor om die met elkaar te maken. En online beïnvloed je elkaar ook. En je gaat je een beetje schamen dat jij dat nummer wel leuk vindt.
Of je gaat er juist harder voor vechten.
Of je gaat er harder voor vechten. En als jury doen wij dat niet, dat absoluut niet.
Hoe?
De notaris fluit je ook terug, hè?
Ja.
Want de notaris die luistert echt wel goed. Stel je voor, ik had gezegd, oh, maar dat is fantastisch, want diegene is X-nationaliteit. Dan zegt de notaris, en dat mogen jullie nu allemaal vergeten, die opmerking.
Dat moet je allemaal erbuiten halen. Ja. Hoe beoordeel je de finale tegenover de halve finale? Want
in de zin van...
Is het beter, is het slechter, is het anders?
Ik hou daar geen rekening mee.
Is dat een factor mee?
Nee, ik hou daar geen rekening mee. Nee. Omdat elke kans is een nieuwe kans.
Ja.
En dat is ook weer dat stukje, als ik alle andere optredens die ik ken ook niet in acht hou, dan mag ik ook niet van mezelf de halve finale in acht houden.
Nee, maar omdat je hem dus, dat zei je al, maar ik denk omdat deze heb je wel beoordeeld, dus je zou wel kunnen denken, oké, die noot zat er dinsdag wel op, dan wel nu.
Ja, nee, niet voor mij. Nee, want
dat heb je meegenomen.
Nee, want het gaat om het feit dat jij het nog een keer kan. Het mag geen lucky shot zijn voor mij. Want dat is dat puntje vocale capaciteit.
Mm-hmm.
Kan jij dit consistent? En ik wil een beetje, en dit is mijn persoonlijke mening los van het jurygedeelte. Ik wil dat landen liever zijn voor hun artiesten.
Oh, eens. Hier ga ik, hier zijn wel, nou, ik weet niet of je de podcast vorige week gehoord hebt, maar we hebben dit in Rotterdam gezien, we hebben het in Turijn gezien, we hebben het nu weer meegemaakt. Ja. Er moet echt meer bewustzijn komen, ook vanuit de EBU, voor de well-being van zeker jongere of onervarenere kandidaten.
Ja. Besef dat men heeft echt wel een zenuwinzinking omdat de in-ear het niet deed bij de repetitie.
Ja.
Men heeft echt wel een zenuwinzinking omdat zij drie keer tegen de cameraman zijn aangekomen, omdat de cameraman niet op tijd een stapje naar links deed. Ja, dat vind ik ook stom. Ik denk echt dat men onderschat, en met men bedoel ik niet alleen de fans, ik bedoel ook de delegaties. Hoe kwetsbaar en hoe nieuw en hoe groot en hoe overdonderend. En we hebben het dit jaar gezien bij onze eigen delegatie. Wat jij daar kan, is anders dan wat jij kan onder normale omstandigheden. Ja. En sommige mensen doen dat andersom, hè? Sommige mensen zegevieren op het Songfestivalpodium, maar klappen helemaal dicht bij een party. Terwijl je zou denken dat een party makkelijker is. Maar nee, sommige mensen hebben die high stakes nodig om te presteren.
Want we zien dat natuurlijk ook bij sommige artiesten, dat juist de vertrouwdheid van het stramien van eerst je mic in, back in.
Ja,
en
dat ze
comfort geeft. Ik was nog wel benieuwd, je hebt het 2 jaar van heel dichtbij, heel intens mogen meemaken. Zijn er dingen die je verbaasd hebben over het Songfestival?
Oh, gewoon in het algemeen?
In het algemeen.
Ja, dat de organisatie zo'n grote factor is in de comfort van de artiest.
Oh, in welke manier?
Turijn en Rotterdam waren ongelooflijk anders geregeld. Alleen al het feit dat artiesten in Rotterdam hadden altijd dezelfde kleedkamer. En bij Turijn moest men de spullen inpakken.
Oeh.
Om ruimte te maken voor de volgende lading, repetities en dat soort dingen. En gewoon een vaste basis hebben is zo anders dan
zo belangrijk.
Elke keer heen en weer. Men haalt heel veel plezier uit het versieren van de kleedkamer. Dat ritme inderdaad, die vastigheid. En ook de Rotterdam had een hele grote vrijwilligersruimte bijvoorbeeld. En Turijn waren de vrijwilligers bij de artiestenruimte. En ja, als je dan zo'n superster hebt als Mahmoud en Blanco, dan zie je zo'n soort van 20 zo'n Polonaise vrijwilligers.
Die kan te brengen, ja.
Terwijl Chanel is daar aan het repeteren. En die wordt dan onderbroken door de vrijwilligers Polonaise. Bij wijze van spreken, allegedly. Dus dat is heel anders. Dat een land echt het verschil kan uitmaken. Maar ja, kijk, laten we vooropstellen dat is dan zo voor alle artiesten. Hè? Ja. Dus dan is dat gewoon de season waarin dat verkeert. Maar ja, ik heb het wel, als ik zelf Sietse Bakker word later als ik groot ben, dan heb ik wel echt puntjes waarvan ik denk, oh, maar dit moeten we elk jaar zo houden. Geef ze alsjeblieft altijd een vaste kleedkamer. Geef ze alsjeblieft altijd een visio ter beschikking.
Oh my god, ja.
Geef ze altijd gewoon
een pingpongtafel.
Een pingpongtafel. Nou, maar nogmaals,
ja, maar gewoon
zie je op het YouTube-kanaal.
Ja.
Het verschil tussen de delegatiebubbel in landen elk jaar is ook gigantisch.
Mm-hmm.
En ik wil gewoon dat elk jaar, maakt niet uit hoeveelste je bent geworden als artiest, moet je hebben gezegd, ik heb zoveel contacten kunnen leggen. Ik heb zoveel plezier gehad.
Nou, we zien het deze week. Ik zie,
ik voel me zo ontspannen,
maar
zo thuis.
Ik zie alleen maar video's van Joker Out en Wild Youth samen in Dublin van afgelopen, van eergisteren. Waarin dat de lol is van het Songfestival. Andere bands leren kennen, elkaar leren kennen, samen gaan toeren en dat soort dingen doen.
En dat doe je alleen maar zoveel plezier onderling, als jij niet je zorgen hoeft te maken over je optreden. En dat is ook het puntje wat ik belangrijk vind en wat jullie ook goed te doen in de podcast. Als jij een artiest een noot geeft die persoon eigenlijk niet kan, dan ontneem je iemand het plezier van het Songfestival. Mm-hmm. Ja.
Tom vroeg zich ook nog af.
Hoi,
waarom denk jij, of dat, dit is wederom feit en ook gebaseerd op vorige jaren, dat nummers zoals Shum, Incorporo Sano, et cetera, het minder goed doen bij juries dan een televote? Nu je een keer gejureerd hebt.
Ik denk dat de culturele context en de context over de artiest meer benadrukt mag worden.
Dus inderdaad, wederom die recap.
In het proces van de jurering voor alle landen.
Ja.
Ik zou heel graag hebben dat tijdens die postcards er dus een vaste commentator is die voor alle landen wordt gebruikt.
Die dus in het, laten we dan aangaan van het Engels, even feitelijk wat dingen zonder kleur, zonder mening opleest.
Ja, gewoon nog een keer, vlak even voor dat nummer. Ja. Omdat men dat dus thuis ook krijgt. Als wij alles zo goed mogelijk willen nabootsen, dan is dat een puntje dat mij het meest verbaasd heeft.
Ah, ja.
Ja. En nogmaals, sommige nummers moet je een paar keer geluisterd hebben. Shoom is zo'n nummer dat je een paar keer geluisterd moet hebben. En dan zit je er helemaal in.
Mm-hmm.
En die luxe heb je niet bij het Songfestival. Nee. En ook als jurylid is zo'n puntje, het laatste puntje is algemene indruk. Dan heb je dus niet de luxe om 10 keer van tevoren even de hele soundtrack te luisteren. En denken, oh, ik kom er nu lekker in hoor. Maar ja, dus dat, ik denk dat dat een grote discrepantie is. Ik denk dat voting for shits and giggles, wat wij allemaal thuis op de bank doen, dat doe je ook niet als jurylid. Nee. Dus het kan ook zijn dat je hebt heel veel voting mogelijkheden als kijker. Je kan 10 keer voor whatever voten. En ja, dan wil men nog wel eens gewoon een lekker nummertje ertussen gooien. Ja. En de jury doet dat niet.
Nee.
Dus inderdaad, in Corpesano, het zijn echt wel mensen hun favoriete ride or die nummers hoor. Maar ik denk ook dat die acts dusdanig verpletterend goed zijn dat men denkt, ook al is het niet per se je smaak, denk je, oh, maar die was ook heel goed. Oh, maar die was ook heel goed. En als je dat maar vaak genoeg doet bij vaak genoeg een aantal landen, dan komt het heel hoog. En ja, de jury die neemt dat niet mee.
Rory vroeg zich ook nog af, wat vind je van de reactie nu over, die dit jaar natuurlijk zo heftig was, over de jury reform? Moeten we anders naar juries kijken? Moeten we de dingen doen? En hij vroeg zich ook nog af, is het misschien tijd of nodig om te gaan kijken naar de criteria waarop de Songfestival juries beoordelen?
Daar kan ik niks over zeggen, want dat weet ik dus niet.
Okay.
Ik weet niet waarom ze mij hebben gekozen.
Nee, maar de criteria waar
dus
jij
niet
op moet jureren.
Oh, stem. Oh, jureren.
Dus de 5 punten waar we het net over hadden. Oh. Waaronder vocale kwaliteit, algemene indruk en dat soort dingen.
Nee, want waar anders op?
Oké. Okay. Je hebt niet een idee van, oh, dit zou er in en uit moeten. Ik zou liever dat alle juries in de toekomst hiernaar kijken in plaats van daar.
Nee, want ik
op
denk
textuele inhoud.
Grammaticaal correctheid.
Nou ja, nee, maar textuele inhoud van de nummer.
Kan ook,
zou
kan
wel
ook. Maar ik denk dat iedereen dat al meeneemt, eerlijk gezegd. Misschien moet dat zwart-wit, hoor. Maar ik denk dat wij vooral, ik hoop dat wij als Songfestival Community duidelijker kunnen maken aan delegaties dat de bar echt wel omhoog mag qua serieusheid en kwaliteit. Maar ik vind ook dat dat heel erg komt omdat sommige landen gewoon niet genoeg geld hebben.
Nee, de financial inequality is hoog.
Heel hoog.
En dan krijg
en dat heeft effect op de punten.
En ik denk dat je daar soms ook dan het effect ziet van als landen zelf minder budget hebben, wat dan de impact van een platenmaatschappij is. In een
zeker.
Land. Dat hebben we ook in het verleden vaker gezien bij dingen.
Ja, ik hoop zo erg dat het Rosalind Maneskin effect. En we hadden die instart dit jaar in de uitzending, die bijna een soort van reclame was voor artiesten. Van doe mee alsjeblieft, ook al win je niet.
Nee,
dit kan je echt wel iets opleveren. De jury is een makkelijk vehicle om echt de vraag concreet te beantwoorden. Om de kritiek die wij hebben als fan aan op te hangen. Terwijl vaak heeft men eigenlijk in de essentie kritiek op de budgetten, de financiële discrepantie, het respect voor bepaalde artiesten, de haat vanuit de fandom, et cetera, et cetera. Chocolade, voilà. Ja.
Over het fandom gesproken. Jij kreeg zoveel liefde van de fandom over alles wat je deed.
Dankjewel.
Vanwege het feit dat je duidelijk zo fan was. Dat je je eigen smaak en lol bracht tijdens het Songfestival.
Memes.
De klik die je met artiesten had. En voor en wat ik ook heel vaak terugzag online, is ook de representatie die ze zagen.
Ja.
Van een jonge vrouw die moslim is. maar die ook daarnaast zelf singer-songwriter is, journalist is, alles erop en aan, van heel veel zullen verzetten. Hoe heb je dat beleefd? Want dat zag je volgens mij zelf denk ik ook niet aankomen als je met zoiets begint.
Ja.
Met de Afrotros mailen, hey, mag ik iets doen? Dat je in één keer door die hele fandom, ja. Kwam, want de hele fandom omarmde je.
Het was net nadat ik weg was bij DWDD en ik had mijn eigen talkshow een tijdje voor de NPO. En men belt dan gewoon de VPRO-receptie met, we wachten haar op buiten, dit wijf overleeft dit niet. En ik denk dat het voor mij heel erg soort van helend heeft gewerkt. Omdat ik dacht, en ook, ik was een keer bij Ik Hou van Holland en heel Twitter wil je dan dood hebben. En Nederland is heel hard. Nederland is heel gemeen. Nederland is overdonderend islamofobisch. En je begint dan echt te twijfelen aan je eigen capaciteit als presentator. Want het verschil tussen is men racist of vindt men mij gewoon niet leuk, is soms heel dun.
Ja.
Van oké, maar vind je me slecht presenteren of vind je me slecht presenteren omdat ik een hoofddoek op heb?
Ja.
Want sommige mensen zetten het er gewoon expliciet achter. Gewoon, die kut Marokkaan kan niks. En sommige mensen zeggen gewoon, oh, ik vind haar helemaal niet zo leuk. En voor mij is het heel belangrijk om die kritiek in acht te nemen, dat laatste. Van wat kan ik verbeteren, wat kan ik doen? Maar die eerste kritiek is wel echt een soort van 80%. Dus ik vond het heel vet. En ook heel goed dat omroepen dat konden zien. Zo van, ik kan echt wel wat, jongens. Je moet je niet zo laten leiden door alle negatieve dingen. Want het effect van al dat racisme en al die islamofobie online was dat mensen mij gewoon niet meer wilden inhuren. Omdat ze dachten, ja, maar waarom zouden we voor Samia gaan, ook al is ze heel goed? Want dan krijgen we al deze shit over ons heen. Als we ook voor Pien kunnen gaan, misschien is Pien niet zo goed vergeleken Samia. Maar met Pien hebben we minder onzin erbij. En dat vond ik echt heel jammer om te merken. Dus toen Europa en buiten Europa zo lief was en zo overdonderend positief, dacht ik, oké, maar nu kan ik gewoon zwart op wit laten zien, hé, ik kan echt wel wat. En laat je alsjeblieft niet leiden door de negatieve reactie op mij. Want met het juiste publiek en met de juiste setting ben ik echt wel welkom. En dat vond ik het allermooiste cadeau dat de fandom mij heeft gegeven.
Nou, ik denk niet alleen welkom. Ik denk dat mensen je dit jaar niet alleen gemist hebben, maar ook het zo tof vonden dat je zoveel van jezelf erin kon stoppen. Ook heel veel vrijheid, heel veel
wij
lol. Wij kregen
carte blanche, hoor. Ja, hoe wij mochten alles.
Hoe was dat als maker? Want je zal misschien van tevoren, dat heb ik soms ook wel eens beperkt, je denkt, oh, ik moet het goed, ik moet dit thuis, ik moet me daarna houden. Jullie konden en mochten alles. En daarom werd je zo gewaardeerd. Omdat je ook, you're a nerd, you're a geek, you love music, you love people.
Ja.
En dat werd ontzettend, zeg maar, gezien en gewaardeerd. Nou, moet echt ook een soort van, yes, ik mag een keer gewoon 100% mezelf zijn zonder te denken aan, is het televisie of kan dit wel op een...
Het is een blessing en een curse. Want Roy en ik hadden een team in Rotterdam. Een fantastisch team. 8 man sterk. We hadden meerdere cameramensen, meerdere editors, meerdere redacteuren. We hadden vrijwilligers er ook nog bij. In Turijn was het ik en Roy.
Ja.
En ze verwachten dezelfde kwaliteit.
Holy smokes.
Precies dezelfde kwaliteit. Wij hebben gevochten. Tot op het punt dat wij hebben gesmeekt bij de IBU van, mogen we deze camera? Ik weet dat het duur is, maar we hebben echt deze camera nodig.
Anders kan het niet.
Anders kan het echt niet. Nee. En omdat het eerste jaar was van ook een aantal mensen die bij de IBU werkten op die positie van content, was het ook voor hun een beetje touch and feel van wat werkt nou en wat werkt niet. Dus wij werden heel erg vertrouwd. Wij waren juist teruggevraagd om een soort van kwaliteitslijn door te zetten die was neergezet in Rotterdam. Cool. Maar kijk, dat is Afrotros geld.
Ja.
En dat is Afrotros expertise. En nogmaals, om terug te komen op dat punt met het verschil per land. Ik denk dat de IBU misschien ook, en dit is mijn conspiracy theory.
Ik pak mijn aluhoedje even.
Ja, ik denk dat de IBU minder afhankelijk wil zijn van het land dat het organiseert, qua hoeveel filmpjes en content wij krijgen. Want nogmaals, de discrepantie qua budget is gigantisch. En een land wil wel, maar kan vaak niet.
En ook kennis.
En kennis. En in-house.
Wil weten. Ja. Wil überhaupt engagen met online. Sommige,
sommige landen vinden dat ook niet belangrijk. Ze willen dat niet. / zit niet in hun omroepcultuur. Nee. Dus ik denk dat de IBU nu zelf in-house heel goed aan het bouwen is. Ook met Steve van de podcast. Met een goede, hoge lijn qua kwaliteit met wat de fandom krijgt elk jaar. Ja. Los van de fanmedia en los van de nationale pers die aanwezig is. Mijn kind is mijn hand aan het opeten.
Amazing. Ja. Luister, snacks gaan er altijd goed in. Marco vroeg zich nog af. Zijn er genres die je meer gerepresenteerd zou willen zien? Zoals Marco wil heel graag meer urban en elektronische muziek in het Songfestival zien. Zijn er genres waarvan jij denkt, ah, oh, die moeten nog wel...
R&B.
Ja?
Ja. We hebben heel weinig R&B, we hebben heel weinig soul. We hebben heel weinig oprechte singer-songwriter.
Wat is voor jou oprecht?
Gewoon aan één iemand zonder backing... Eén instrument, let's go. Allerkwetsbaarst.
Want dan kom ik op de volgende vraag van Marco. Hoe ver vind je dat we moeten gaan in zo'n festival met visuele trucjes zoals hologrammen en het Pulse After Effect pakket? Hoe kijk jij daarnaar?
Pulse After Effect, jeetje.
Twan heeft hem ook genoemd twee weken geleden, dus ik mag hem overnemen.
Wat
vind jij daarvan nu je het aangesureerd hebt, maar ook bij als
Songfestival? Ik heb andere prioriteiten.
Maar vind je dat het...
Ik heb andere prioriteiten.
Vind je dat het erbij moet horen bij het Songfestival? Want het is ook een televisieshow. Of als kijker. Laat me dat als kijker doen. Of heb je zoiets... het hoeft van mij niet zo.
Het is een televisieshow, jongens. Ja. Daar kan je niet omheen. Nee. Ik heb mijn pijlen op andere dingen. Zoals backing vocals, ja of nee. Max budget voor alle optredens. Dat je van het snoeplijstje... Twans menukaart... dat je daar ook een max aantal elementen uit mag kiezen en niet alles.
Awesome.
Ja, dat soort regels heb ik. Ik wil gewoon dat wij niet meer zo'n groot verschil kunnen zien in budget. Het is gewoon niet eerlijk.
Nee. Ik heb nog 2-3 vragen die echt nog wel even gesteld moeten worden. Dan gaan we afronden. Maar je bent natuurlijk ook singer-songwriter vanuit nature.
Ja.
Nou, je bent echt een multi-hyphenate zoals dat doen. Maar je doet allemaal verschillende dingen.
Dankjewel.
Rebel van het Songfestivalforum.nl wilde graag weten, als jij een geschikt Songfestivalnummer zou schrijven, zou je het dan ook insturen en zelf ook willen uitvoeren?
Ik wil heel graag Junior doen.
De Nederlands Barbara Previ worden?
Ja. Please.
Ja?
Ja. Wat? Dat wil ik. Ik wil graag liedjes schrijven voor Junior. Dat lijkt me ongelooflijk leuk.
Maar zelf?
Ik zou zelf nooit meedoen aan het volwassenen Songfestival.
Dus je gaat voor Junior schrijven? Dat gaan we nu gewoon...
Ja.
This
Laat
is the
me
way
schrijven
forward.
Voor Junior.
Amazing.
En ook wat het deelnemen aan het Songfestival doet, is dat je en plein publiek in één keer van Nederland bent. En ik denk dat dat de mentale schakel is waardoor het soms zo lelijk wordt.
Ja.
En Junior kan ik gewoon liedjes schrijven, die kids goed
talent,
begeleiden, zorgen dat dat echt een mooie, positieve herinnering is. Dus ja, bel mij voor Junior. Bel mij niet voor.
Dat is een heel duidelijk
op het
antwoord.
Podium. Ik zou het wel presteren.
Luister, als we teruggaan naar Nederland, dan denk ik dat je voldoende bewezen hebt wat je kunt, hoe grappig je bent, hoe getalenteerd je bent, hoe briljant je Engels is. Dus dat we dat gewoon moeten
als
doen.
Mensen dan voor mijn nek komen, is het, het waard.
Nou ja, waar mensen niet voor je nek komen, is iets wat wij natuurlijk, dat moet je gehoord hebben, in de podcast al geroepen hebben. En we hebben er zoveel reacties op gehad. Zou jij ervoor openstaan, als de Afrotros je vraagt, om een keer het commentaar te gaan doen?
Ja. 100? Hallo?
Zou je het eng vinden ook? Maar
nee.
Meer qua...
Nee.
Meer... Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je denkt... wat ik dan zou hebben. Maar ik zou zoveel willen vertellen of willen doen.
Nee.
Dat je, nee. Maar je zou het dus wel willen doen?
Ja.
Nou, dan is dat bij deze... jullie hebben het gehoord. En er werd zoveel naar gevraagd. Dat mensen dat echt heel tof zouden vinden.
Maar ik zei het ook tegen Jeroen. Toen Jeroen daar zat van... Jeroen, ik zou het ook heerlijk vinden om jou te hebben.
Ja.
Maar laten we vooropstellen dat als er geen opening is... ik nooit actief voor iemands baan zou komen. Dus dit is zo'n scenario, stel je voor.
Ja.
Maar we hebben gewoon 2 commentatoren in Nederland. En tot zij weggaan, is dit niet iets wat ik serieus neem.
Nee, maar mocht er een opening komen... en de Afrotros denkt, hey, die Samia heeft al 2 keer ons gemaild. Nu mailen we haar een keer. Mag ook wel een keer gebeuren, Afrotros. Dan, hè?
Dat ze hebben mij gemaild.
Ja, ik know. Nee, maar meer zo van op die manier. En de laatste vraag is voor mij toch... wat is... dit jaar mag je niet meenemen. Jouw favoriet songfestivalliedje. Op dit moment. En ik neem aan dat jij net zoals ik ben, dat verschilt per dag gevoel.
Satellite was het eerste nummertje waar ik fan van was. Als kind. En het was perfect op de gulden snede van mijn obsessie met mensen als Lily Allen en Kate Nash. Met dat dikke Britse accent zingen. En daar in mijn beginjaren als singer-songwriter heb ik me daar heel erg aan gespiegeld. Dus Satellite heeft een mooi plekje in mijn hart. En Celine Dion. Want mijn mama was heel groot fan van Celine Dion. En ja, haar songfestival optreden vind ik underappreciated.
Het is een ijzersterk.
Het is een knaller.
Het is los van dat liedje, is het gewoon een knaller van optreden.
Waarom noemt iedereen ABBA en niet Celine Dion?
Celine is een icon.
Ik weet dat iedereen het soort van noemt als bekende mensen die hebben meegedaan. Maar
het was ook gewoon ijzersterk, punt.
Ja, maar mensen geven niet apart dat nummer de bloemen die het verdient.
En in Frans. En modulatie en alles erin.
En ook gewoon het hele fenomeen dat je niet per se... Je moet wel binding hebben met het land waarvoor je uitkomt. Maar we kunnen echt wel wat breder vissen. Ja.
Ik ga hem gewoon erin gooien, want we hebben hem ook bij de Imbe-aflevering.
En het gaat prima met mijn dochter.
Bij dus iedereen als laatste vraag gesteld. Wie moeten we het komende jaar voor het Songfestival sturen als alle kaarten open liggen? Wie stuurt Nederland dit jaar? Wie zou je denken van, die moet echt een keer dat podium pakken en gaan doen?
Wende.
Oh my god, ja.
Wende.
Ja. Ja.
Zij is voor mij de crème de la crème van wat een songfestival optreden kan zijn. Ja. Dat het thematisch goed in elkaar zit. Stilistisch goed in elkaar zit. Dat je weet wat goede cameravoering is. Dat je weet de camera te kunnen pakken. Dat je iets artistiek neerzet, maar vocaal ook ijzersterk. Dat je een verhaal weet te vertellen. Dat iemand ook echt wel wat ouder mag zijn. Want we zien ook het songfestival leeftijd verjongen. En dat vind ik goed. Maar dat vind ik ergens ook jammer. Omdat je dan die angst en die kwetsbaarheid. En soms denk ik, kom terug.
Ja.
Beleef dit nog een keer op de manier die jij wil. Dus Wende.
Wende. Nou, dat is een mooie. Die zetten we bij ons op de verlanglijst erbij. Wat dat betreft.
Ja.
Somia, dankjewel voor je tijd. En dankjewel voor je inzichten over het jury.
Dank jullie wel voor de vragen.
En ook bedankt voor alles wat je toevoegt aan voor ons. Zeker als Nederlands fans, maar ook voor de Europese fans. Aan het Songfestival, met je lol, met je humor, met alles wat je doet.
Thanks.
Op jouw manier, met jouw inzichten, met jouw identiteit, denk ik dat je echt een ster bent in het Songfestival.
Universum.
In het universum. En dat je echt, you've made your mark. Mensen waren echt ook dit jaar online, waar is Samia? En dat je dat voor elkaar gekregen hebt.
Ik heb een heel mooi kind gekregen.
Laat zien wat je kunt. Laat zien wie je bent. En als alle fans van het Songfestival zo waren zoals jij, dan was ook Twitter een leuker ding geweest.
Ja, mijn dochter heeft me echt heel erg nodig. Maar laat ik vooral afsluiten. Het gaat goed hoor met haar. Ze leert praten. Maar laat ik vooral afsluiten met mijn dankbaarheid voor iedereen. Voor alle vragen, voor alle liefde. En ook mijn hoop dat wij krijgen wat wij verdienen als representatie elk jaar. Niet alleen voor, maar ook achter de schermen. En dat iedereen het Songfestival kijken en kan denken, oké, ik ben hier welkom. Ik gun iedereen dat.
Want iedereen is welkom bij het Songfestival.
Zeker, zeker.
Somia, dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, wat een tof interview met Somia. Echt zo ontzettend veel geleerd en gelachen. Hele toffe nieuwe dingen te weten gekregen. En als ik eerlijk moet zijn, ik zou het niet kunnen hoor, dat jureren. En me zo focussen op alleen die twee shows en kijken wat daar gebeurt. Maar dat komt ook misschien omdat ik geen muzikale kennis heb. Volgende week zijn Marco en ik bij je terug met de allerlaatste aflevering. Waarin we nog één keer terugblikken op seizoen 5 van Dingen Donk de podcast. Maar ook het Songfestivaljaar aan zich. De weg naar Liverpool en alles wat daar gebeurde. Maar natuurlijk, ergens deze week krijg je ook nog het interview met Loreen als los bonus podcast in je podcastfeed. Een interview in het Engels waar ik hoop dat je heel erg van gaat genieten. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials op @EurovisionPodcast op Facebook, Instagram en Twitter. En dan zijn we volgende week bij je terug om het seizoen nog één keer knallend af te sluiten. Bedankt voor het luisteren. Doei!